NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Het begon eind 2018 met het verhaal van Lisa. Lisa had op 15-jarige leeftijd aangifte gedaan van verkrachting door haar vader en andere mannen. Ondanks allerlei steunbewijs besloot het Openbaar Ministerie de zaak te seponeren. Na onze uitzending daarover regende het tips en besloten we een enquête op te stellen. Een enquête over georganiseerd seksueel geweld. Ruim 200 mensen deelden hun verhaal. De details die ze invulden zijn weerzinwekkend. Soms zo erg dat je niet kan en niet wil geloven dat ze waar zijn. Toch pakten onze redacteuren Sanne Terlinge en Huub Jaspers de handschoen op. Ze gingen in al die verhalen op zoek naar samenhang en overlap in de hoop te ontdekken wat er waar kan zijn. Luister naar hun bevindingen, maar let op, wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de reportage die u gaat horen schokkende details bevat.
De ene keer heb ik gewoon behoefte om mijn verwardheid of mijn machteloosheid of mijn angst te uiten op papier. Maar er zitten ook vaak genoeg gewoon droombeelden of mooie herinneringen of iets wat ik gewoon compleet zelf bedenk en op papier zet.
Wat teken je dan?
Vooral portretten. Het is voor heel veel realistisch.
Is tekenen voor jou een uitlaatklep?
Ja, heel erg. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat het een hele tijd, echt jarenlang, heb ik dat vrijwel in het geheim gedaan. Dat komt dus heel erg door een nare gebeurtenis vanuit mijn opvoeding. Dat het letterlijk een verbod lag op het uiten van emoties en het ook op papier zetten daarvan. Achteraf denk ik dat het ook te maken kan hebben met dat men bang was dat ik dingen op papier zette die iets vertelden wat niet verteld mocht worden.
Dit is Marinke, begin 30. Eén van de meer dan 200 personen die onze vragenlijst hebben ingevuld over georganiseerd seksueel geweld.
Ik heb er ook heel lang over getwijfeld. En eerst dacht ik, dat ga ik niet doen, want dan wordt het allemaal bekend en weet ik het allemaal. Maar dat kon dus anoniem. Ja, nu ben ik alsnog met mijn naam op de radio, maar goed. Dat heeft even geduurd.
1,5 jaar, om precies te zijn. Zo lang zijn we nu met dit onderzoek bezig.
Ik vond het sowieso al heel moeilijk om te benoemen, al was het invullen via de computer, wat mij is overkomen. Dat vond ik al moeilijk genoeg. En dan naar eigenlijk een vrijwel onbekend iemand. Jij dus, jullie.
We kregen via onze vragenlijst allerlei verhalen binnen. De tweeling Beatrix en Stephanie melden zich, omdat ze op zoek wilden naar de kinderporno die van hen was gemaakt. We kregen verhalen over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sectes. Maar al gauw kwamen ook meldingen van een hele andere orde binnen. Verhalen over onvoorstelbare martelpraktijken en rituelen.
Offers levend begraven, aan een kruis gehangen worden, ook ondersteboven, ook rondgetold worden, bloed drinken, in trance raken, vreemd soort zingen, aanbidding van iemand.
Zingen, spreuken, ronddraaien, op de kop ophangen aan een omgekeerd kruis tijdens de seks. Zwepen, bloed, uitwerpselen, vastbinden met touwen. In kisten, soms de hele dag, in één kamer, met één liedje wat aanstond. Urenlang hetzelfde liedje. Kostuums, maskers, gewaden.
We kregen meer dan 100 van dit soort reacties. Marinke schreef:
satanische rituelen die ik eigenlijk te eng vind om hier te delen. Offeren van kinderen en baby's. Er was een speciale offersteen. Op zijn kop aan een kruis hangen en dan verkracht worden. Hersenspoeling.
Toen we al die antwoorden binnenkregen, wisten we bij God niet wat we ermee aan moesten. Er blijkt een term voor. Ritueel misbruik. In de jaren 90 sloegen hulpverleners alarm en was er veel media-aandacht.
Justitie stelde zelfs een speciale werkgroep ritueel misbruik in. Het onderzoek onder leiding van advocaat-generaal Hulsenbeck duurde 6 maanden. Hun conclusie is sindsdien veel geciteerd. Ze hebben geen bewijs gevonden dat ritueel misbruik bestaat.
Maar ze zeggen er in het rapport ook nadrukkelijk bij dat ze niet in staat zijn geweest om gevallen gedetailleerd te onderzoeken. Daarvoor was de tijd te kort. Vanwege de ernst van de materie adviseerde de werkgroep om een beraad op te richten, om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. In de literatuur, maar vooral ook in de praktijk.
Dat beraad is er nooit gekomen. Wel verscheen niet zo lang daarna een boek dat de koers van de discussie nog altijd bepaalt. Hervonden herinneringen en andere misverstanden. Van de Maastrichtse hoogleraren rechtspsychologie, Krombach en Merkelbach.
Therapeuten zouden mensen onder hypnose brengen, waardoor ze ervan overtuigd raken dat ze in hun jeugd zijn misbruikt en ouders ten onrechte aanklagen voor ritueel misbruik. Dit zou vooral gebeuren door therapeuten gespecialiseerd in meervoudige persoonlijkheidsstoornis.
Hoe dominant deze opvattingen nog steeds zijn, merken we zodra we dit onderzoek opstarten. We krijgen waarschuwingsmailtjes. Onze eindredacteur krijgt zelfs een mail van rechtspsycholoog Peter van Koppen.
Van Koppen waarschuwde me. Ik lees even voor wat hij schreef. Men is het er in wetenschappelijke kringen breed over eens dat trauma-gerelateerde therapie ervoor zorgt dat de cliënten, in de regel vrouwen, worden opgezadeld met een verzonnen, niet bestaand verleden en met nieuwe problemen. Een belangrijk deel van die nieuwe problemen wordt gevormd door het slagveld dat in families wordt veroorzaakt. Dat komt doordat het doen van aangifte tegen de vermeende dader onderdeel vormt van veel van die therapieën. Een hernieuwde opkomst van het geloof in verdrongen herinneringen kan op die manier bijzonder schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
In plaats van het beraad kwam er in 1999 een speciaal team bij de politie. De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, LEBZ. Het is bij wet vastgelegd dat alle politieaangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium daar naartoe moeten.
We hebben al een jaar contact met de LEBZ. We hebben hen verteld dat we meer dan 100 meldingen van ritueel misbruik hebben gekregen. Eén keer mochten we een kopje koffie komen drinken ter kennismaking. Daarna hadden ze te druk. Ze hebben besloten om ons geen interview te geven. Daarom laten we een stukje horen uit een documentaire waarin hun coördinator ritueel misbruik definieert.
Bizarre vormen van seksueel misbruik, gecombineerd met allerlei macabere aspecten. Zoals bijvoorbeeld het toebrengen van letsel. Dit hangt ook vaak samen met het offeren van dieren, het drinken van bloed, het vermoorden van baby's, het begraven van kinderlijkjes in een bos. Het kan betrekking hebben op wat meer occulte zaken, zoals seances, ook in het bos, of mannen met gewaden.
Het zijn gewoon woorden die ik gewoon vrijwel niet uit mijn mond krijg. Nee.
Mag ik voorlezen wat je daarover in de enquête hebt geschreven?
Ja, dat mag.
Marienke heeft opgeschreven dat ze met de auto werd meegenomen, als jong kind al. Vaak was ze onder invloed van drugs, zodat ze niet wist waar naartoe. Er waren mannen en vrouwen die soms zwarte en paarse gewaden droegen. Familie, docenten, artsen, advocaten en zelfs mensen uit de regering van Nederland. Al gelooft vast niemand dat, zo schreef ze op. Ze schreef ook dat op allerlei manieren gehoorzaamheid werd afgedwongen. Bijvoorbeeld met de watertest of doop. Steeds met het hoofd onder water geduwd tot je bijna stikt. Bij het omhoog komen steeds dezelfde dingen toegeschreeuwd krijgen.
Ze doen het vooral in de naam van Satan. Wat voor mij heel lang heel verwarrend was, omdat ik ook met God en geloof ben opgegroeid.
Op de vraag tot wanneer misbruik duurde, vult ze in 2019. Ik ben nog steeds niet helemaal veilig. Zou Marienke met dit verhaal naar de politie gaan, dan zou haar dossier dus verplicht worden doorgestuurd naar de LEBZ. In de documentaire vertelt de coördinator:
op seksueel gebied gebeuren de vreselijkste zaken. En het gaat niet om geloven daarin. We weten dat er een heleboel nare zaken gebeuren. Alleen als je het hebt over ritueel misbruik, weten we ook dat daar nooit enig bewijs voor is gevonden. Terwijl je dat wel op grond van de uitgebreide aard van de handelingen en de omvang van het netwerk zou verwachten.
Het doel van de expertisegroep is niet onderzoek doen naar ritueel misbruik. Nee. Op de website van de politie staat dat de LEBZ als voornaamste doel heeft om onjuiste beschuldigingen van seksueel misbruik te herkennen en daarmee onterecht beschuldigden te beschermen tegen vervolging. Ook melden ze dat nog in Nederland, nog elders ter wereld, ooit enig bewijs is gevonden voor ritueel misbruik.
Om een lang verhaal kort te maken, Sinds de LBZ bestaat, heeft geen enkele aangifte van ritueel misbruik geleid tot een strafzaak.
Eigenlijk hadden we de neiging om al die verklaringen die we binnenkregen aan de kant te schuiven. Te heftig, te controversieel. Maar we vroegen ons ook af, hoe kunnen het er zoveel zijn als dit niet bestaat? Hebben alle invullers soms dezelfde therapeut gehad? Of dezelfde praatgroep? Dat is niet het geval. We hebben een analyse gemaakt van 140 vragenlijsten met rituele kenmerken. Zo kwamen we erachter dat nog meer aannames over ritueel misbruik niet kloppen. Er is bijvoorbeeld ook geen sprake van hypnose. En meer dan 40 mensen vertellen over misbruik dat de afgelopen 10 jaar plaatsvond. Er zitten ook mensen tussen die vertellen over een netwerk waar ze nu nog in zouden zitten.
Dat zijn nog niet bepaald hervonden herinneringen uit het ver verleden. Ook de aanname dat ze allemaal politieaangifte doen, klopt niet. Maar een handvol zegt dat ze hebben gedaan. En dan vaak tegen 1 of 2 personen, niet tegen een heel netwerk.
1 aanname klopt wel. Meer dan 3/4 van de invullers is gediagnosticeerd met DIS, dissociatieve identiteitsstoornis, wat vroeger een meervoudige persoonlijkheidsstoornis werd genoemd. Dat geldt ook voor Marinke.
Wat ik van merk is dat ik stukken tijd kwijt ben. Aan dingen geen herinneringen heb. Stel, er ligt tekenwerk waarvan ik gewoon zeker weet, ik heb niet getekend. En dat ligt er allemaal met een tekening die af is of half af is. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment geconfronteerd werd met diagnose DIS. En dat ik er toen nog zeker 1 jaar heel hard tegenaan heb geschopt. Ik wil het gewoon niet.
Als ik kijk naar de cliënten die ik behandel en ook de literatuur die daarover bekend is, is het een gevolg van ernstig trauma in de vroege kindertijd.
Christel Kraai is klinisch psycholoog bij GGZ Centraal. Ze is een van de experts die ons heeft geholpen bij het opstellen van onze vragenlijst. Al meer dan 10 jaar ziet ze cliënten met DIS. Zo'n 15 daarvan vertellen over ritueel misbruik.
Ik behandel mensen die echt helemaal uit het netwerk zijn. Ik behandel mensen die nog steeds onder druk staan van het netwerk, maar wel echt veilig kunnen blijven. Dus die wel mailtjes of sms'en krijgen, maar daar niet meer op ingaan. En ik behandel ook mensen die echt nog door het netwerk benaderd worden en misbruikt en mishandeld worden.
De gruwelijkheden die ze vertellen vertonen opmerkelijke overeenkomsten.
De feestdagen zijn natuurlijk een soort van overeenkomst. Of dan Pasen of Pinksteren of Kerst of Hemelvaart. Maar ook allerlei dagen die niet zo vanuit het christendom zijn, maar meer dingen als volle maan, seizoenswisselingen. Dat de dagen zijn waarop de meest nare dingen plaatsvonden.
Het is ook iets wat in onze vragenlijsten terugkomt.
Er waren gezangen en vaak veel kaarsen. Er was soms een altaar waarop iemand werd vastgebonden. Aan elke punt van de tafel was dan een kaars. Er werden vaak christelijke feestdagen nagespeeld, maar dan om ermee te spotten. Kruisigingen bijvoorbeeld. Er was een soort reinigingsritueel. Elke keer als ik naar huis mocht, dan werden er glasscherven in mijn vagina ingebracht. Er werden vruchtbaarheidsrituelen uitgevoerd. Meisjes moesten zwanger worden. Er werden offers gebracht.
En er is nog iets dat slachtoffers van ritueel misbruik gemeen hebben.
Ik noem dat mind control. Mensen met een achtergrond van ritueel misbruik, die hebben veel meer hersenspoelingen, zou je kunnen zeggen. Ze noemen dat zelfs soms ook programma's die aan kunnen gaan en die heel typisch gedrag laten zien die eigenlijk bij mensen met DIS zonder die achtergrond eigenlijk niet zo zichtbaar is. Wat er over verteld wordt, is dat er sprake is van een soort training. Meer een soort conditioneren dat als A gezegd wordt, dat B gedaan moet worden.
Onze invullers vertellen over trainingen door middel van waterboarden, electroshocks, lichtflitsen, ronddraaien, liedjes herhalen of opsluiten.
Programmeringen die wij hebben zijn terugkomprogramma's, terugkeren naar de groep op specifieke dagen, zelfmoordprogramma's, automutilatieprogramma's en programma's om verwarring te zaaien wanneer ik iets vertel over de groep wat niet mag.
Zo'n programma gaat bijvoorbeeld aan als iemand zegt, je kunt me vertrouwen, zodat een slachtoffer juist niet gaat praten. Of bij een bepaald plaatje, in combinatie met een specifiek woord. Dat betekent dan dat iemand direct moet komen. Anders volgt straf.
Alsof er van buitenaf een knopje wordt ingedrukt, waardoor iemand gaat
handelen zonder dat iemand daar nog regie over heeft. Wat ik dan zie is een cliënt die op een soort monotone manier reageert. Een beetje soldaterig, zou je kunnen zeggen. Echt het idee heeft volgens mij, als ik ernaar kijk, alsof ze niet meer bij mij is en een normaal gesprek aan het voeren is, maar echt in een soort drillachtige situatie terecht is gekomen.
Toen we hier voor het eerst over hoorden, dachten we ook, nu wordt het te bond. Maar het afgelopen jaar hebben we tijdens onze ontmoetingen van alles zien gebeuren. Mensen die ineens proberen weg te lopen. Die zichzelf proberen te snijden als ze de naam van een dader hebben genoemd. Maar over ons onderzoek later meer. Eerst nog even terug naar klinisch psycholoog Christel Kraai.
Uw cliënten zijn voor de buitenwereld hele gewone mensen met gewone banen.
Ja, hele gewone mensen met gewone banen. Ja.
Die eens in de week bij u komen.
Ja.
En u neemt die verhalen toch ook dusdanig serieus dat u tegen ons zei van nou, ik zou die best wel eens onderzocht willen hebben.
Ja, want ik zit in een positie, in mijn rol kan ik niet doen aan waarheidsvinding. Dat is soms frustrerend. Met name omdat er wel een mening is in de maatschappij over dat dit soort dingen niet zouden bestaan. En daar lijden cliënten van mij ook onder.
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat we de handschoen hebben opgepakt. We beginnen met het zoeken naar de gemene deler in de verhalen. Bijna alle 140 invullers van onze vragenlijst geven aan dat ze door een familielid in het netwerk zijn gebracht. Meestal hun vader of hun moeder. Allemaal krijgen ze drugs toegediend. Bijna allemaal werken ze gedwongen in de prostitutie. Er wordt kinderporno gemaakt en martelporno.
Het gaat echt over tientallen overlappende verklaringen. Bijna 100 mensen hebben het over misbruik op specifieke feestdagen. 2/3 heeft het over mannen en vrouwen in gewaden. Zwart, paars, rood of wit.
We lezen ook stapels onderzoeken naar ritueel misbruik. Zulke overlap zegt niks, concludeert een kritisch onderzoek in opdracht van de Britse regering. Mensen kunnen details over duivelse rituelen en mannen in gewaden zo van het internet plukken. We vinden een detail dat we wel kunnen onderzoeken. Verschillende vrouwen melden dat de daders glasscherven in hun vagina stoppen. Het idee is dat ze dan weer terugkomen naar het netwerk om die glasscherven eruit te laten halen. Maar sommige vrouwen zijn ook wel eens naar het ziekenhuis geweest.
We bellen met gynaecologen en hulpverleners. De gesprekken zijn vertrouwelijk. We moeten beloven dat we geen namen zullen noemen. 4 gynaecologen vertellen dat ze inderdaad zoiets hebben meegemaakt. Dat ze dus gebroken glas uit hun vagina moesten verwijderen. 1 gynaecoloog vertelt bij 2 vrouwen glas te hebben verwijderd. Het gaat om ernstig getraumatiseerde slachtoffers van seksueel geweld. Bij 1 heeft de gynaecoloog twijfels of de vrouw het glas niet zelf heeft ingebracht. Maar bij de andere, een jong meisje nog, is ze er zeker van dat iemand anders het haar heeft aangedaan. Maar ja, daarmee hebben we nog geen bewijs dat er een netwerk achter zit.
We zoeken verder. Op een grote landkaart plakken we stickertjes op de plaatsen die zijn genoemd. 15 stickertjes op Den Haag. Maar wat zegt dat nou eigenlijk? Den Haag is een grote stad. Veel stickertjes op de Veluwe. En over de grens, in België en Duitsland.
Met ongeveer 100 van onze deelnemers hebben we contact. Meer dan 20 mensen ontmoeten we. Zulke gesprekken voeren we altijd met z'n tweeën. Dat doen we ook om op te letten dat we geen suggestieve vragen stellen.
En we spreken niet alleen met slachtoffers zelf, maar ook met allerlei mensen die de slachtoffers goed kennen. Pleegouders, therapeuten, collega's, schoonfamilie. Bij de gesprekken met Marienke is een goede vriendin aanwezig.
We kunnen heel leuk samen shoppen en gewoon lekker kletsen. En ja, Marienke is altijd in voor een grapje.
Merkt u dan aan Marienke dat zij anders is, dat ze iets heeft meegemaakt?
Nou, als je gewoon samen zit te kletsen, merk je daar niks van. Nee, dat is gewoon een leuke, creatieve, spontane meid met diepgang. Iemand waar je echt een boom mee op kan zetten.
De vriendin is er ook bij, omdat sommige vragen voor Marienke erg heftig zijn. Soms is het zelfs alsof ze flauw valt.
Dus dan lijkt het of ze bewusteloos is. Wat er precies gebeurt, weet ik niet. Maar dan is het zo heftig, dan kan ze het gewoon niet meer aan. En ja, dan gaat ze uit, zo noem ik dat dan.
Vragen wij dan niet te veel van Marienke om hier aan mee te doen?
Ze staat er zelf heel erg achter om dit te doen, omdat ze heel graag wil dat dit geaccepteerd wordt. Dat zij geaccepteerd wordt zoals ze is.
We spreken ook met Marienke's schoonmoeder, Ze kent Marienke nu 5 jaar. Ze herinnert zich hoe Marienke bij hem was op een feestdag. Zo'n feestdag die ook door de andere invullers van de vragenlijst wordt genoemd.
Ik weet nog heel goed, het was 8:45. Ze zat piano te spelen en op de piano stond haar telefoon. En toen kwam er ineens op haar telefoon in beeld kwam er een foto, een plaatje van een vee met allemaal vlammen erdoorheen. En op dat moment veranderde ze in 1 klap. Marienke was weg en er kwam een hele beetje robotachtig alter die zei, ik moet weg, ik moet weg, ik moet weg. Ik moet nu naar huis, ik moet nu naar huis. En een poosje later kwam er weer een berichtje van, het duurt nu toch wel erg lang. En ja, dat ging nog eigenlijk nog een paar keer door. Van, je moet komen en anders rest in peace en dat soort bedreigingen.
Zo'n alter, kan je dat faken?
Ja, ik denk als je een hele goede acteur bent, kun je dat best faken. Maar om dat jaar in jaar uit vol te houden en om heftige herbelevingen en heftige nachtmerries, midden in de nacht te gaan zitten faken, lijkt me toch wat vergaand. En dat 5 jaar lang.
Het is lang niet het enige dat ze met Marienke hebben meegemaakt. Vaak als Marienke zo'n telefoontje had gekregen, of als het een speciale feestdag was, dan verdween ze.
Ze is dan gewoon echt kwijt. Niemand weet waar ze is. En op een gegeven moment is ze weer terug in een deplorabele toestand.
Heeft u ook wel eens verwondingen bij haar gezien?
Ik ben wel een paar keer met haar naar een huisarts geweest, omdat ze van onderen bloedde heel erg.
En was dat dan nadat ze was kwijt geweest?
Ja, dat was daarna. En er is 1 keer dat er van onderen een zakmes bij haar ingedaan. Ik heb gezien dat ze die eruit haalde.
Soms komen de oproepjes ook per brief.
In die brief staan dan meestal heel verhalen in. Vaak in Latijn, in Engels. En er staan codes in. Ik heb natuurlijk best wel eens gedacht van, ja, maar is dat echt zo? En bestaat dat echt? Want die brieven, daar staan namelijk heel veel verwijzingen in naar rituelen en naar satanisme. En ik heb me natuurlijk wel eens afgevraagd, ja, maar maakt ze die zelf niet?
Dat verandert als Marienke zelf zijn brief ontvangt als ze bij zorginstelling Emergis verblijft, op de gesloten afdeling.
Alles wat zij in Emergis had, dat had ik persoonlijk daar gebracht. Ze zat daar op een kamertje en ze had geen toegang tot computers, printers en weet ik wat. Dus dit heeft zij niet zelf kunnen doen.
Die nacht krijgen ze een telefoontje van de instelling. Ze zijn Marienke kwijt.
Het is echt een raadsel hoe ze daaruit die gesloten afdeling heeft kunnen komen. Want er zit een heel hoog hek.
Er stond geen opstapje voor dat hek of zo.
Nee, want de hek was bedoeld om mensen binnen te houden.
U luistert naar Argos, het onderzoeksprogramma van de VPRO en Human op NPO Radio 1. Het afgelopen jaar ontvingen wij meer dan 140 verhalen over ritueel misbruik. Een van de meiden die haar verhaal deelde is Marienke. Haar schoonouders hebben een enorm dossier bijgehouden. Daar zitten ook foto's in van het raam waardoor Marienke uit de gesloten afdeling is ontsnapt. Het is opengebroken, van buitenaf. Daarnaast zitten er foto's in van een doorgezaagde remkabel van een auto, foto's van verwondingen die Marienke heeft opgelopen en een brief van Marienke's familie.
Dat is een brief die gericht is aan Marienke, maar die naar ons gestuurd werd, aangetekend en wel. Ze vonden het heel belangrijk dat we die kregen blijkbaar, waarin eigenlijk een heel langdradig, gedetailleerd verslag gedaan wordt van een heel stuk van Marienke's leven. Het is een beetje een rare brief eigenlijk.
Wat voor beeld schetsen ze daarin van Marienke?
Dat zij met inconsistente, vage misbruikverhalen komt, die ze vervolgens weer terugneemt. Dat ze psychiatrisch patiënt is en dat haar verhalen niet blijken te kloppen. En ze zeggen ook verschillende keren dat zij, als zij het terugneemt, dat ze dan weer in de familie opgenomen mag worden. Dat vond ik echt een hele rare zin. Naar je eigen kind, sorry.
En heeft u na die brief aan Marienke getwijfeld?
Nou, het was eerder meer een bevestiging.
Hebben jullie wel eens overwogen om met dat dossier naar de politie te gaan?
Dus het heeft heel weinig zin. Wij kunnen niet veel. Mijn man heeft ook wel eens gebeld. En toen werd hij doorgestuurd naar een of andere speciale afdeling van de politie. Maar ik kan nooit afkortingen onthouden. Dat is een speciale afdeling voor ingewikkelde zedenzaken. Maar een slachtoffer moet zelf aangifte doen. En anders kom je verder nergens.
Ik denk dat 100% van alle aangiftes rond ritueel misbruik geseponeerd zijn. Eigenlijk automatisch op het bord komen bij het LEBZ en daarmee afgeserveerd worden.
Bas Kramer is therapeut en bestuurslid van het kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld.
Als mensen advies vragen, ontmoedigen wij op dit moment om aangiftes te doen. Want het is dichtgetimmerd, zou je kunnen zeggen. En ik heb ook wel gehoord van collega's die ernstig teleurgesteld zijn dat een aangifte op voorhand gelijk geseponeerd werd.
Het kenniscentrum is een groep van hulpverleners die te maken heeft met cliënten die verslag doen van ritueel misbruik. Ze bestaan nu 25 jaar. Ook zij deden onderzoek. Daarvoor interviewden ze een kleine 30 hulpverleners. Ze signaleerden duidelijke overlap in de getuigenissen van de cliënten.
Er zijn een paar hele heldere overeenkomsten over bepaalde locaties die terugkwamen, die heel specifiek waren. Ook bepaalde namen van daders die specifiek terugkwamen. Bij verschillende slachtoffers. En we kwamen heel veel overlap tegen in de mind control die uitgeoefend was.
De hulpverleners trokken aan de bel. Zelf maakten ze ook dingen mee die hen de stuipen op het lijf joegen.
Op het moment dat de therapiesessie was afgelopen, liepen ze naar buiten en toen lag er letterlijk een stervende duif direct. Was in huis, in de gang, voor de praktijkdeur.
Dus die kon niet tegen het raam gevlogen zijn
die
of kon, zo?
Nee, die was binnengebracht. Dus dat was heel griezelig, maar... Ja, het was een bloedende, stervende duif. Goh, die was aangeprikt.
De LHBZ reageerde met een tegenartikel. Met een vernietigende conclusie.
Zij kunnen worden geschaard onder de groep hulpverleners die, louter op grond van verhalen van cliënten, overtuigd zijn van het bestaan van ritueel misbruik. Alle opsporingsonderzoeken, onderzoeksrapporten, empirische studies en nuanceringen over de therapeutische waarheid ten spijt. Iemand ten onrechte in de veronderstelling laten of brengen een verleden van seksueel, dan wel ritueel misbruik te hebben, vinden wij pas echt traumatiserend.
Ik heb de mensen ontmoet en ik denk dat ze een taak die ze voor ogen hebben, en dat is toch het beschermen van de burger tegen een valse aangifte, dat ze die vooral heel hoog hebben en dat gewoon heel goed doen. Maar dat ze het kind wel met badwater weggooien.
Kramer en zijn collega's worstelen met het ongeloof, waar ze keer op keer op stuiten.
Ik had op geen moment gerealiseerd toen ik dit vak inging dat ik hierin terecht zou komen. Ik zie het wel als georganiseerd misbruik naar kleine kinderen wat hier in Nederland plaatsvindt. En dat, waarvan ik bang ben dat het echt bestaat. En dan heb ik zoiets, dit is wel mijn vak en ik kom dit tegen. Dus ik zit hier nu wel voor deze microfoon om mijn verhaal te doen.
Vindt u het eng om nu voor de microfoon te zitten?
Ja, ik vind het ook wel eng. Want ik denk, god, het is wel zware criminaliteit en er is geen... erkenning, er is geen beleid, er is geen ondersteuning van buiten. Dus in die zin vind ik het wel eng.
Bent u daar bang voor of bent u bang om voor gek te worden verklaard?
Daar ben ik ook wel bang voor. Dat gebeurt ongetwijfeld ook. En deel snap ik dat, hoor. Ik denk, dit is ook te gek voor woorden. Als ik mezelf soms ook dingen hoor zeggen, dan denk ik, het is nauwelijks voor te stellen.
Volgens het kenniscentrum wordt het misbruik van generatie op generatie doorgegeven.
Dit gaat om misbruik wat ook op jonge leeftijd, babytijd, peutertijd begint. Dat kan ook haast eigenlijk alleen maar als de ouders daar een rol in hebben. Of dat veilig kunnen stellen naar de groep toe. Kinderen worden, durf bijna niet te zeggen, maar gedresseerd, denk ik. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren binnen het misbruik. Dat betekent dat ook kinderen van 0 jaar misbruik kunnen ondergaan. Blijven lachen terwijl ze erg bezeerd worden. Stil blijven en nooit iets zullen zeggen. Dat ze voor de buitenstaander veilig misbruikt kunnen worden.
De praktijk is lang niet zo mysterieus als de term ritueel misbruik doet vermoeden. Slachtoffers zelf noemen het ook niet ritueel misbruik. Ze hebben het over hen, of het netwerk. Ze doen ook aan drugshandel en wapenhandel. Eerst met een busje naar de haven om een tas cocaïne op te halen. Kentekenwissel, korte stop bij een vakantiepark of een parkeerstrook om een tas te ruilen voor 2 tienermeisjes. Nog een kentekenwissel en dan met de meisjes naar de feestlocatie, waar ze in een kooi of een caravan wachten tot het evenement begint. Op andere dagen zijn er kleine privéfeestjes bij iemand thuis.
Een loopjongen vertelt hoe hij jonge vrouwen naar parkeerplaatsen op de Veluwe bracht, waar ze moesten werken voor de groep. Andere meiden moesten hetzelfde doen in grote hotels of seksclubs.
Sommige slachtoffers hebben het over de secte of de cult. Vooral ook om aan te geven hoezeer ze zijn gehersenspoeld. En hoe moeilijk het is om ervan los te komen.
Het grootste kenmerk van cult is wel dat ze mensen isoleren. Dan als volwassen is dat heel lastig vaak om je los te maken. Maar hier hebben we het over netwerken waar je in geboren wordt. Dus, wat altijd je hele wereld geweest is. Een onderdeel van de tactiek om mensen binnen te houden is ook om ze medeplichtig te maken. Dus dat ze zelf ook gedwongen worden om andere kinderen te bezeren of te misbruiken. En daar met de boodschap erbij, zo van dat je, zie je wel, je wilt dit zelf ook en je bent zelf net zo slecht. En als mensen dit zien en wij hebben hier beelden van, dan ga je gewoon de gevangenis in.
Het moet benoemd worden, vinden de 140 deelnemers aan ons onderzoek. 4 op de 5 deelnemers werd gedwongen om andere kinderen pijn te doen. Hier zitten de grootste trauma's. Het is onmogelijk om er de goede woorden voor te vinden. Dat is net zo bij de zwangerschappen. 78% geeft aan zwanger te zijn geraakt als gevolg van het misbruik. Meestal zelfs meer dan 1 keer. Ze werden soms gemarteld totdat ze de baby verloren, zeggen ze. Maar ze vertellen ons ook over nobodies. Kinderen die in het netwerk worden geboren en gehouden en die nooit worden geregistreerd. Sommigen worden van hot naar her verplaatst. Anderen wonen bij gezinnen die in het netwerk actief zijn. De moeders mogen hun kinderen alleen zien als ze goed genoeg seks hebben. Als ze blijven terugkomen. Met die niemandskinderen gebeuren de ergste dingen.
Ook dit horen ze allemaal terug bij het kenniscentrum, zegt bestuurslid Bas Kramer. We vragen of hij ook hoort dat hooggeplaatsten betrokken zijn bij het misbruik of bij het afdekken daarvan.
Ja, dat is wel iets wat ik veel hoor. Ik denk dat het ook iets is wat heel veel verteld wordt binnen zo'n netwerk, ook aan de kinderen. Alsof ze iedereen in de macht hebben en alsof ze de hele wereld beheersen.
Een glas in de vagina. Heeft hij dat wel eens gehoord?
Een aantal keren gehoord en ik heb het ook zelf bij een cliënt van mij een keer meegemaakt. In de fase die eigenlijk heel heftig was, dat ze zich probeerde los te maken van het netwerk. En dat er aan heel erg getrokken werd om haar daar vooral binnen te houden. Het was een periode met heel veel geweld.
We spreken niet alleen met slachtoffers, maar ook met meer dan 20 hulpverleners. De meesten vertellen hoe ze ineens met een cliënt met ritueel misbruikverhalen geconfronteerd werden. Hoe ze daarvan schrokken. Dat ze de cliënt het liefst zouden doorsturen naar een expert, maar de wachtlijsten van traumacentra zijn eindeloos. Ze vertellen ook dat ze er nauwelijks over durven te praten, uit angst als slechte therapeut bestempeld te worden. Ze vertellen hoe ze supervisie zoeken, maar hoe lastig die te vinden is.
We gaan te raden in het buitenland. We merken dat ze in andere landen inmiddels veel meer stappen gezet hebben om ritueel misbruik professioneel te onderzoeken. Bijvoorbeeld in Duitsland. We bellen met de Universiteitskliniek Hamburg-Eppendorf.
Mijn naam is Suzanne Nick.
Suzanne Nick deed vorig jaar wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van therapeuten in Duitsland die slachtoffers van ritueel seksueel geweld behandelen. 174 psychologen, psychiaters en andere professionals deden mee. Het zijn voor het overgrote deel hoogopgeleide, officieel erkende behandelaars. Meer dan 3/4 ervaart het werken met cliënten die over ritueel misbruik vertellen als een zware belasting.
Rituele geweld is extreme geweld. Die confrontatie daarmee en die begeleiding van de betroffenen heeft duidelijk psychische uitwerkingen, ook op fachpersonen.
Wat vooral naar voren komt, is hoe alleen de behandelaars staan. Ze voelen zich overbelast, geïsoleerd en onbegrepen. Sommigen kregen een burn-out. 1 op de 5 gaf aan persoonlijk te zijn bedreigd of zelfs te zijn aangevallen. Een aantal had daarvan ook aangifte gedaan bij de politie.
We bellen ook naar Australië. Daar zit een criminoloog die onderzoek heeft gedaan naar ritueel misbruik.
I'm associate professor Michael Salter. I'm a criminologist at the University of New South Wales in Sydney, Australia.
Salter is gespecialiseerd in criminele netwerken. Hij hield diepte-interviews met meer dan 50 overlevers van georganiseerd seksueel misbruik. De politie vraagt hem vaak om advies. Je moet niet denken dat er 1 groot kindermisbruiknetwerk is, legt hij uit. Denk maar aan drugshandel. Daar is ook niet 1 groot drugsnetwerk.
It's best to think of it almost like a subculture, in the same way that drug trafficking is a subculture.
Dat nergens in de wereld bewijs is gevonden van ritueel misbruik is aperte onzin, zegt Salter.
I've been personally involved in investigation where there was undeniable forensic evidence of sexual assault and undeniable forensic evidence of ritual activity.
Hij heeft het bewijs met eigen ogen gezien.
I've seen crime scenes where animal blood has been splashed around the walls, where offenders have drawn strange occult symbols on the walls.
Occulte symbolen en bloed op muren. Diezelfde symbolen zag hij gebrand op de lichamen van slachtoffers.
There's nothing incredible about these allegations.
Het is moeilijk te geloven dat zoiets afschuwelijks echt gebeurt. En tegelijkertijd is het ook moeilijk te begrijpen dat we er niet aan willen. Dat zegt journalist Claudia Fischer uit Duitsland. Zij is oprichter en coördinator van het infoportaal Ritueel Geweld. Met collega's documenteert ze rechtszaken uit de hele wereld die elementen bevatten van ritueel misbruik.
We weten dat mensen verschwinden kunnen, dat mensen in gevangen gehouden werden ohne dat Nachbarn dat merken. Natascha Campus in Österreich is zo een voorbeeld.
We weten dat mensen verdwijnen of gevangen worden gehouden zonder dat de buren het merken, zegt Fischer. Denk maar aan Natascha Campus, aan Marc Dutroux en het gezin in Ruinerwold. Ze wijst ook op satanische moorden in Duitsland. Daar zijn wel degelijk mensen voor veroordeeld. Hoe kan het dan dat als iemand naar voren stapt en hierover vertelt, dat we toch meteen roepen dat het niet waar kan zijn?
Als het om ritueel misbruik gaat, is het noodzakelijk dat politie en therapeuten samenwerken en hun kennis uitwisselen. Dat zegt Franziska Schubiger, recherchechef bij de politie in Zürich, in Zwitserland.
Ik houd het voor nodig dat man zich interdisciplinair vernetzt, damit wir uns mit den Therapeuten austauschen können.
Schubiger werkte eerder als rechercheur, zowel bij de zedenpolitie als bij de afdeling georganiseerde misdaad. Ze deed een studie naar de wijze waarop de politie ernstig getraumatiseerde slachtoffers van seksueel misbruik hoort. En meer specifiek slachtoffers met een rituele achtergrond. Het hoort niet bij de taak van therapeuten om aan waarheidsvinding te doen, zegt ze, maar hun kennis kan wel bij waarheidsvinding helpen. De politie kan veel van traumapsychologen leren als het gaat om het horen van slachtoffers. Zeker bij slachtoffers met DIS. Die zijn vaak niet in staat om precies te vertellen wat er is gebeurd.
Die opfer dissociëren, also eben, sie können dann gar nicht über das, was passiert ist, sprechen.
Ons onderzoek neemt steeds concretere vormen aan. Marienke heeft een aantal namen van mensen die ze aanwijst als daders op papier gezet. Het zijn namen van bekendere mensen. 6 van de 8 namen zijn ook al door andere deelnemers aan ons onderzoek genoemd. Zou ze de onbekende daders van andere deelnemers ook herkennen? Hoe kunnen we daar het beste naar vragen?
Van een aantal heb ik daar later wel een plaatje bij gekregen, omdat ik die zo vaak heb gezien. Maar van best een aantal kan ik alleen een naam noemen. En dan weet ik niet eens zeker of dat hun eigen naam is.
We besluiten iets nieuws te proberen. We plakken de gezichten van meer dan 100 verschillende personen op papier. Willekeurige koppen, mensen over wie verhalen circuleren op complotsites en onbekende mensen over wie andere deelnemers ons hebben verteld. Bijvoorbeeld een familielid of een betrokken arts, een aantal verdachten uit het verhaal van Lisa, van wie we het verhaal 1,5 jaar geleden uitzonden. We schrikken zelf van wat er dan gebeurt. Marienke wijst verschillende van die onbekende mensen aan. Die horen erbij, zegt ze. Het is geen wilde gok. Ze kent hun namen en persoonlijke details, zoals een woonplaats, de namen van hun kinderen, hun favoriete sport. Maar ook een morbide seksuele voorkeur. Een bepaald wapen dat iemand zou hebben. Informatie die niet op internet staat, maar die ons wel door andere slachtoffers is verteld. Meer dan 40 daders worden door verschillende slachtoffers omschreven. Hetzelfde gebeurt als we op zoek gaan naar plekken.
Plekken. Dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik dat daar liever niet over heb. Maar een plek die vaak voorkwam was een grote soort loods.
Een loods in de Bollestreek. Marienke had hem al aan het begin van ons onderzoek aangewezen. Eén van de meiden met wie het verhaal van Marienke overlapt noemt in haar vragenlijst dezelfde plaats. We benaderen haar opnieuw. Wat is daar dan, vragen we. Ze wijst exact dezelfde loods aan als Marienke. Daar worden de spullen opgeslagen, zegt ze. En er wordt kinderporno opgenomen.
Vanwege de herkenbaarheid geven we niet aan hoeveel van onze deelnemers die loods hebben aangewezen. Maar het zijn er meer. Ze zeggen dat er opnames voor kinderporno en dierenporno werden gemaakt.
Onze kaart zit inmiddels vol stickertjes. Meer dan 8 stickers bij een kasteel in België, dat ook door Marienke is aangewezen. Meerdere stickers bij een woonhuis in een specifieke straat in een middelgrote stad. En bij een gebouw op de Veluwe. Zo stuiten we op meer dan 10 plaatsen die door meerdere deelnemers worden genoemd. Dan krijgen we een anoniem mailtje. Pas op, ze zijn alert op jullie onderzoek. Ze gaan bewijs kwijtmaken, net als ze bij Dutroux hebben gedaan. Diezelfde dag gaat de loods in de Bollenstreek in vlammen op. We bellen de brandweer. De schade is zo groot dat ze niet kunnen vaststellen hoe de brand is ontstaan.
We kloppen aan bij Johannes Röhrig in Berlijn.
Ik ben van het Bundeskabinett berufener Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung.
Hij is door de Duitse regering benoemd als nationaal commissaris tegen kindermisbruik. Röhrig heeft een onderzoekscommissie in het leven geroepen die slachtoffers van seksueel misbruik hoort en bevraagt. Tot nu toe meer dan 1600. Soms vertellen die slachtoffers ook over ritueel misbruik.
Ritueel misbruik was aanvankelijk een heel ongemakkelijk onderwerp voor mij. Maar nu ik mensen persoonlijk ken die dit in hun jeugd hebben meegemaakt, voel ik geen terughoudendheid meer. Ik vind het heel belangrijk, ook als vertegenwoordiger van de Duitse regering, te zeggen, ik geloof de slachtoffers. Dat ritueel georganiseerd seksueel geweld bestaat.
Mir war es auch ganz wichtig, ganz klar, auch als Vertreter der Bundesregierung zu sagen, ich glaube den Betroffenen, dass es rituelle, organisierte sexuelle Gewalt gibt.
Röhrig heeft intensieve gesprekken gevoerd met deze slachtoffers. Hij is er zeker van dat ze afgrijzelijk seksueel geweld hebben meegemaakt. Maar toch vindt hij de term slachtoffers geen goed woord. Als je beseft hoe zij als kinderen erin geslaagd zijn om hun opleiding af te ronden, het leven weer op te pakken, dat zijn enorme energieën en sterke persoonlijkheden.
Dat zijn enorme energieën en dat zijn sterke persoonlijkheden.
We kloppen ook aan bij de man die 26 jaar geleden de voorzitter was van de werkgroep ritueel misbruik. Toenmalig advocaat-generaal Joost Hulsenbeck. Hij wil niet met zijn stem op de radio, maar we mogen hem wel citeren. Hij zegt...
De werkgroep heeft destijds verklaard dat de zaken wellicht gebaseerd zijn op traumatische gebeurtenissen in de jeugd, of misschien onder invloed van therapie tot stand komen. Vast staat dat mensen die met deze verhalen komen ernstig geleden hebben en geholpen dienen te worden. Het lijkt me van belang dat daaraan aandacht moet worden besteed en dat het goed zou zijn opnieuw een onderzoek te starten door de overheid. Na 26 jaar is dat niet overbodig.
En dan gebeurt er iets met Marinke.
Ja, afgelopen winter zou ze een dag naar vriendinnen gaan. En ik vind het altijd spannend, omdat in de laatste tijd dat ik haar ken, heel vaak als ze naar vriendinnen gaat, dat er tussendoor iets fout gaat.
Marinke's vriendin had nog wel gecheckt of ze het goed had geregeld.
Ze had iemand die haar bracht en haar ophaalde. Maar toen is ze dus toch tussen die twee vriendinnen door kwijt geweest, best wel een aantal uur.
Ze zat met de ene vriendin in een cafeetje toen ze werd opgehaald door iemand die zich voorstelde als een schoolvriendin. Ze zei gedag en liep mee.
Ze was dus te laat bij de ene vriendin en degene die haar chauffeurde, die wist ook allemaal niet precies hoe het zat en de man die was in paniek.
In haar telefoon heeft Marinke vastgelegd waar ze was. Een ruimte op een industrieterrein in de provincie Utrecht. Als we aan andere deelnemers vragen of ze in die plaats netwerklocaties kennen, wijzen ze precies die plek aan die Marinke heeft genoemd. Ze beschrijven ook dezelfde typerende details van het interieur.
Ze kon niet plassen, daar kwam ze eigenlijk eerst mee. Zo was het. Ze kon niet plassen. Toen zei ik, ja, dan moeten we gewoon de dokter bellen, want dat kan echt niet. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. En ja, toen bleek dus dat er iets heel anders aan de hand was. Dat ze niet kon plassen vanwege dat alles zo verkrampt was, omdat er glas in de baarmoeder zat. Ja, echt super bizar. Je wil het eigenlijk niet geloven.
Om 00:30 s'nachts is Marinke eindelijk aan de beurt. Haar vriendin appt vanuit het ziekenhuis. Net bloed afgenomen. Heb gevraagd om een drugstest, maar daar is het te laat voor. Ze krijgen een gynaecoloog via het Centrum Seksueel Geweld.
En toen heeft Marinke dus verteld inderdaad dat er glas in zat. Dat dat gebeurd was. Ja, dat moest er natuurlijk uit. Maar dat leverde voor Marinke zo verschrikkelijk veel stress op dat dat eigenlijk niet zo ging. Dus ze moest onder narcose. Maar omdat ze zo angstig was, mocht ik erbij blijven. Dus ik heb dat allemaal meegemaakt, zeg maar. Dus ik heb dat glas ook gezien. En ja, dat is iets wat je nooit mee zou willen maken. Zeker niet met iemand die je heel goed kent.
Wat zie je dan? Komt er dan een stukje glas uit?
Ja. De gynaecoloog haalde met een tang allemaal stukjes glas uit de baarmoeder. Ik denk, misschien wel een heel wijnglas. Op een gegeven moment zei wel de gynaecoloog van onvoorstelbaar. hoe diep het zit.
Het geluid dat je nu hoort is vanuit het ziekenhuis. De vriendin heeft op video opgenomen hoe het glas eruit werd gehaald, om voor ons vast te leggen dat dit echt met Marienke is gebeurd. De gynaecologen zijn ook geschokt.
Ja, het is dat bijna gehad. Ze heeft dat ook al zoveel pijn gehad. Het onvoorstelbaar is wat een mens kan hebben. Ik werd ook bevraagd door hun van waarom ga je hier niet mee naar de politie? Want dit is te bizar voor woorden. Dit is haar aangedaan. En hier moet iets mee gedaan worden.
En waarom niet?
Ja, Marienke wil dat zelf niet. Omdat ze daar slechte ervaringen mee heeft. En dit was voor haar zo traumatisch dat ze daar amper over kon praten. Dus het zeker niet bij de politie nog een keer wilde vertellen.
Was het de eerste keer dat je een glas in je vagina had?
Nee, dat was niet de eerste keer. En het was niet altijd glas, ook wel eens andere dingen.
Weet je waarom ze zoiets doen?
Om je bang en afhankelijk te maken van hun. Je kan daar niet mee blijven rondlopen, dus je moet er iets mee. En iedere keer dat dit bij mij gebeurd is, ben ik om deze reden onder andere teruggegaan. Zodat het eruit werd gehaald.
Want waarom liet je het liever door hen eruit halen dan in het ziekenhuis?
Liever is niet echt het goede woord, denk ik. Als ik het in het ziekenhuis, of in ieder geval niet door hun eruit zou laten halen, moest ik vertellen hoe het gekomen is. En dat was voor mij te bedreigend. Maar ook om daarvoor naar een totaal vreemde arts te gaan die er niks van snapt, was voor mij veel enger dan teruggaan naar hun, waarvan ik wist wat ik kon verwachten. En ja, het klinkt nu heel stom, maar dat is wel hoe het ging.
Deze keer heeft Marienke het potje met glas meegekregen van het ziekenhuis. We sturen het per koerier naar een bureau voor onafhankelijk forensisch onderzoek. Marienke vertelt over haar poging om aangifte te doen, zo'n 3 jaar geleden.
Mijn eigen ervaring met een keer een beginnende aangifte bij de zedenpolitie was dat. Dat het haast onmogelijk is eigenlijk om sowieso al aangifte te doen van dit. Omdat je moet bijvoorbeeld helemaal in je eentje urenlang tot in details alles gaan vertellen. En voor mij is dat gewoon sowieso onmogelijk. Omdat ik dan in paniek raak of erger. En dan als ik iets niet duidelijk genoeg uitleg, dan wordt er nog dieper over doorgevraagd. En wat er regelmatig tegen mij gezegd werd door de ondervragers was: je doet het toch voor jezelf, je zit hier niet voor ons, dus ga maar gewoon door en dat soort dingen. En ik snap best dat er een verhaal op tafel moet komen, maar het moet ook haalbaar zijn. En dat, ja, ik kan me heel goed voorstellen, ook voor andere slachtoffers, dat dit gewoon niet te doen is.
Er is altijd gedreigd dat haar of anderen iets aangedaan wordt als ze praat, zegt Marienke. En doordat ze dissocieert is het moeilijk om chronologisch en geordend te vertellen.
Ik heb het niet afgemaakt dus. Geen idee, daar ga ik nu niet over beslissen of ik het ooit nog weer oppak.
Deed je aangifte tegen iedereen die jou iets heeft aangedaan?
Nee, nee. Die aangifte toen was vooral gericht op 1 gebeurtenis. Maar om aangifte te doen tegen zo'n best grote groep mensen, waarvan ik van een aantal heel duidelijk weet wie het zijn, maar ook van een aantal niet genoeg duidelijkheid heb, is dat nog extra ingewikkeld en extra angstig. Omdat als je weet dat je misschien wel een aangifte wint tegen 1 iemand, dan weet je tegelijk dat er nog 10, 20, weet ik veel, anderen zijn die daarop actie kunnen ondernemen, wraak kunnen nemen of weet ik veel wat.
We krijgen bericht van het forensisch bureau. Ze hebben 3 scherven onderzocht. Er zit mannelijk DNA op, concluderen de onderzoekers. De aangetroffen hoeveelheid past bij de aanraking van het glas of de glasscherven door een man.
Het doet mij gewoon ontzettend veel pijn dat als je vriendin zoveel dingen zijn aangedaan, dat je daar niet mee naar de politie kunt gaan en je recht kan halen. Dat de daders niet veroordeeld kunnen worden of wat dan ook. Omdat iedereen denkt dat het er niet is.
Ja, ik vermoed dat ik hierover de rest van de dag nog wel zal blijven nadenken. U luisterde naar een reportage van Sanne Terlinge en Huub Jaspers met medewerking van de VPRO Research Desk en van Peter F. Muller. Eindredactie Harry Lensink, techniek Alfred Koster. We kunnen ons voorstellen dat het u na deze reportage duizelt. Daarom proberen we komende week op onze website de interviews die we hebben gehouden met experts te publiceren. Ga daarvoor naar vpro.nl/argos. Daar vindt u ook een uitgebreide reactie van de landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Zoals u in de reportage kon horen, wilde de LEBZ ons geen interview geven. Wel stuurden ze een schriftelijke reactie op onze vragen. De LEBZ bevestigt dat een door hen beoordeelde casus nog nooit tot een rechtszaak heeft geleid, maar zegt tegelijkertijd zich niet te herkennen in het beeld dat de LEBZ verklaringen over ritueel misbruik niet serieus neemt. Het expertisecentrum schrijft, ik citeer: de LEBZ onderzoekt alle voorgelegde opsporingsdossiers serieus, dus ook aangifte met aspecten van ritueel misbruik. Wel wijzen we erop dat het in opsporingsonderzoeken en zodoende ook in het werk van de LEBZ gaat om waarheidsvinding, feiten en bewijzen. De focus ligt op het onderzoeken van de objectieve werkelijkheid. Einde citaat. De uitvoerige reactie van de LEBZ vindt u opnieuw op onze website vpro.nl/argos.